Goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier weer met elkaar samen mogen komen. Samen om elkaar te ontmoeten, maar vooral ook om onze God en Vader te ontmoeten. En naar zijn woorden te mogen luisteren en hem de lof toe te mogen zingen. Ik wil ook de mensen thuis die met ons meeluisteren van harte welkom heten. Fijn dat u op deze manier ook met ons verbonden bent. Het thema van vanochtend is geroepen om tot zegen te zijn. We gaan kijken naar de geschiedenis van Abraham, waarin God zijn plannen met Sodom met Abraham deelt en de reactie van Abraham daarop. Wat betekent deze geschiedenis voor ons? En wat kunnen wij leren? Wat kunnen we van Abraham leren om tot zegen te zijn voor onze omgeving? Vanochtend gaat voor dominee Herman Calier. Ik wens u al een gezegende dienst. We willen nu samen uit de Bijbel gaan lezen. We gaan lezen uit Genesis 18 vanaf vers 16. In het gedeelte voorafgaand aan dit stuk krijgt Abraham bezoek van drie mannen. Het waren drie mannen in menselijke gedaante. Het waren twee engelen en de Heer zelf. Bijzonder om te zien dat ook in het Oude Testament al als mens naar iemand toe kwam op de aarde. Tijdens dat bezoek belooft de Heer dat Sarah over een jaar een zoon zal hebben. En dan gaan we nu zeg maar verder in die geschiedenis van wat er dan gaat gebeuren. Vers 16. Toen de mannen weer verder gingen, lieten ze hun blik op Sodom rusten. Abraham liep met hen mee om hun uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Toen gingen de twee mannen weg naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? Hen samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen? Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordde, als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben, stel dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken, zou u dan toch vanwege die 5 de hele stad verwoesten? Nee, antwoordde hij, ik zal haar niet verwoesten als ik 45 aantref. Opnieuw sprak Abraham hem aan, stel dat er maar 40 zijn. Dan zal ik het niet doen omwille van die 40. Toen zei hij, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het waag door te gaan. Stel dat het er maar 30 zijn. Ik zal het niet doen als ik er 30 aantref. Hierop zei hij, ik ben zo vrij de Heer opnieuw aan te spreken. Stel dat het er maar 20 zijn. Dan zal ik de stad niet verwoesten, omwille van die 20. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen. Stel dat het er maar 10 zijn. Dan zal ik haar niet verwoesten, omwille van die 10. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg. En Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde.
We gaan luisteren naar de verkondiging vanuit het gedeelte dat we gelezen hebben. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, daar staat hij dan, Abraham. Geroepen om tot zegen te zijn. Vader van alle gelovigen wordt hij genoemd. Een man met een taak, met een roeping. Zo zegt de Heer het in vers 18. Uit Abraham immers zal een groot en machtig volk voortkomen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Een belofte die Abraham al eerder meekreeg toen hij geroepen werd uit Ur om op weg te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. Ook dan klinkt dat, je zult tot een zegen zijn. Over die vertaling is wel het een en ander te doen. De nieuwe Bijbelvertaling die vertaalt het eigenlijk als een soort jaloersmakende zegen. Alsof de volken op zullen kijken naar Abraham en zijn nakomeling en zeggen, nou zo willen wij het ook wel. Maar ouderen en eigenlijk ook alle andere vertalingen die ik ken, die vertalen dat als een belofte van God. In jou, Abraham, zullen alle geslachten, alle generaties van de wereld gezegend worden. Dat is een geweldige belofte, ook met een geweldige rijkwijde in heel de Bijbel, voor heel de wereld. En ik hou het maar even op die vertaling. Leest u het maar als een belofte van God. In jou, Abraham, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Wat een lading, broeders en zusters, zo'n roeping. Heel de wereld tot zegen zijn. Nou, hou dat even vast en betrek dat eens zo voorzichtigjes wat op jezelf. Ervaart u dat ook zo, dat je als gelovige, als christen, de roeping hebt om voor de wereld tot zegen te zijn? Hier staan we als christenen, als kerk hier in Leeuwarden, in Nederland, Europa, hoe breed je het ook wilt trekken. En ook wij zijn geroepen om tot zegen te zijn. Want zo mag je die lijn natuurlijk toch wel doortrekken van Abraham, de vader van alle gelovigen, via Israël ook naar ons toe. Zoals Jezus het zegt, hè? Jullie zijn het zout voor de aarde. Jullie zijn het licht voor de wereld. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En ook in de brieven van het Nieuwe Testament, gericht aan de vroege christelijke gemeente, kom je het tegen als een uitnodiging en een opdracht. Petrus schrijft, u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Zo is de kerk, zo zijn wij geroepen om tot zegen te zijn. Het goede van God weerspiegelen in de wereld om ons heen. En iedere christen als lid van het lichaam van Christus deelt in die roeping. Maar hoe doe je dat? Kunt u dat? Kun jij dat? Kunnen wij dat als kerk? En hoe dan? Nou, in die ontmoeting tussen de Heer en Abraham, die heel persoonlijke ontmoeting, komen we heel veel op het spoor van hoe wij ook die roeping mogen invullen. Hoe wij ook tot zegen voor de wereld kunnen zijn. Hoe we het waar kunnen maken. Geroepen om tot zegen te zijn. En in de eerste plaats doen we dat door zelf met God te leven. In de tweede plaats door verlangend te bidden voor anderen. En in de derde plaats door Gods weg in geloof te aanvaarden. Nou, het eerste, door zelf met God te leven. Daar ligt toch wel heel erg nadruk op. Dat die belofte van God aan Abraham, dat hij tot zegen zal zijn, ook wel verbonden is met hoe Abraham dan vervolgens moet gaan leven. Want het komt er natuurlijk wel op aan in Genesis 18 dat daar iets van zichtbaar wordt. Want de achtergrond van Genesis 18 is wel die stad Sodom en die stad Gomorra, waar het onrecht zo verschrikkelijk is dat God zelf neerdaalt uit de hemel om te kijken, kan het echt zo erg zijn? Ik wil het weten. Hebben ze het oordeel over zichzelf afgeroepen? Ik moet het weten. In die wereld leeft Abraham en in die wereld moet hij tot zegen zijn. Hoe? Nou, God heeft daarbij gezegd, je zult moeten gaan leven in mijn wegen. Leven zoals ik het bedoeld heb. Wil jij tot zegen zijn, dan zal jouw leven een getuigenis moeten zijn van hoe ik het wil. En daarom betrekt God Abraham ook bij dat plan wat hij heeft met Sodom en Gomorra. Waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Hij heeft immers die speciale roeping. Dan moet ik hem er ook bij betrekken. Dan moet ik hem ook laten zien wat er op het spel staat. Leven als gelovige. En daarom komt God zo nabij bij Abraham. Om hem duidelijk te maken wat God vraagt, wat God wil, maar ook wat Gods doel met deze wereld is. Wat Gods plan is. Ik denk wel eens, dat is ook heel eigen aan de Bijbel. De God van de Bijbel, die ons mensen voluit betrekt bij zijn plan met deze wereld. Religie, dat is zoiets van nadenken over, er zal wel een hogere macht zijn. En daar kunnen we misschien wel een beetje bij komen als we onszelf een beetje onttrekken aan het gedoe van deze wereld en ons richten op dat hogere. Maar dat blijft altijd onvoorspelbaar. Je weet natuurlijk nooit waar je aan toe bent. Zo'n hogere macht is onberekenbaar en onvoorspelbaar, bepaalt hij of zij het lot. Geloven in de God van de Bijbel is ervaren dat hij naar ons toekomt en ons voluit betrekt in zijn plan. Dat doet hij niet buiten ons om. God geeft ons zijn woorden. God geeft ons zijn nabijheid. God geeft ons zijn geest om daarnaar te leven. En juist als het gaat over recht doen en oordeel, dan komt God in zijn leven. Niets houdt hij achter. Ik kan dat Abraham natuurlijk ook niet aandoen, zegt God. Als ik hem nou roep en hem vraag om zo tot zegen te zijn, door het goede van mij te laten zien, dan moet ik hem ook betrekken bij mijn plan met Sodom en Gomorra. Hij zal de weg moeten volgen die ik wijs. Door rechtvaardig en goed te handelen. Twee basisbegrippen in de Bijbel. Gods wil, Gods geboden en Gods recht die met elkaar verbonden zijn. Zo moet Abraham gaan leven, want zo wil God het. Zo is God zelf ook. Hij doet recht en hij is rechtvaardig in die samenhang. Nou, dat is het eerste. Als wij tot zegen willen zijn voor de wereld om ons heen, dan moeten we leven met de Heer die ons nabij komt en ons duidelijk maakt wat zijn heilsplan is. Wat hij met u en jou, maar ook met deze wereld voor heeft. Want God betrekt ons daarin. Hij legt zijn wil in ons midden. En wij mogen die wil in liefde zelf uitleven en het zo ook doorgeven naar mensen. Het tweede is geroepen tot zegen te zijn door zelf verlangend te bidden voor anderen. Want het is natuurlijk wel heel treffend dat Abraham echt blijft staan voor het aangezicht van de Heer. Het is haast huiveringwekkend. Hij heeft door dat het de Heer is, de schepper van hemel en aarde, die voor hem staat. En daar staat hij dan diep doordrongen van de grootheid van God. En daarmee natuurlijk ook van zijn eigen kleinheid. Stelt u zich eens voor dat u oog in oog met God staat. U weet u geroepen om tot zegen te zijn. En dan? Wat doe je dan? Nou, Abraham kent zijn plek. Hij heeft niets triomfantelijks. Ha, nu sta ik eens eindelijk oog in oog met de Heer. Hoor je vandaag nog wel eens, hè? Mensen die niet gelovig zijn. Nou, als ik de Heer zou ontmoeten, zou ik hem wel eens even een paar vragen stellen. Maar Abraham kent zijn plaats. Hij bidt voor die stad. Die stad waarvan hij weet, God rekent daarmee af. Hij bidt voor heel die stad. Niet alleen voor Lot, zijn neef die daar woont. Die noemt hij niet eens, ook in zijn vragen aan God. Maar hij komt op voor de rechtvaardigen die er misschien toch in die stad zijn. En hij vraagt ter wille van die rechtvaardigen of God die onrechtvaardigen dan maar in leven wil laten. Of God die stad wil bewaren, sterker nog, of God die stad wil vergeven. Hij doet dat met diep ontzag voor de Heer. Ik ben niet meer dan stof en as, zegt hij. Maar intussen durft hij wel. Want zo goed als hij zijn plek weet, ja, zo open is hij ook naar God in wat hij durft te vragen. Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn. Zou u die uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken? Omwille van die inwoners. Zoiets kunt u toch niet doen, zegt hij tegen God. En samen met de schuldigen laten omkomen. Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen. Met alle schroom die er in Abraham is, voelt hij zich dus helemaal vrij om wel tot de kern door te dringen wat hier op het spel staat. Heere God, u roept mij om tot zegen te zijn. Ik moet in uw weg van recht en gerechtigheid gaan. Doet u dat zelf ook? Ik moet u zeggen, ik zou het niet durven vragen, maar Abraham doet dat. Wie recht spreekt over heel de aarde, die moet toch wel rechtvaardig zijn? Het lijkt ook een beetje op Mozes, hè? Die doet eigenlijk hetzelfde als God zo kwaad is over de afgoderij van het volk Israël, die die nota bene bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte met grote wonderen en tekenen en al zijn macht heeft laten zien. En dan is Mozes een tijd op de berg en het volk denkt, nou, daar horen we nooit meer wat van. En dan beginnen ze een gouden kalf te maken en daar bidden ze voor. En dan komt Mozes terug. En dan komt hij weer bij God en God zegt, ik ben er klaar mee, ik ga met jou verder. En dan komt Mozes eigenlijk op zo'n vergelijkbare manier op voor dat volk. Moet u niet doen wat u gezegd heeft? U kunt dat toch niet maken? U heeft het Abraham, Isaac en Jacob beloofd. Uw belofte doet u toch wel gestand dat u met dit volk verder gaat? En wat zullen de mensen ervan vinden? Wat zal die farao van Egypte ervan vinden en de volken hier rondom? Ik wil niet dat u met mij opnieuw begint, maar ik wil dat u uw belofte gestand doet. Ik wil dat u recht doet. Zo open mag een mens dus met alle schroom die er ook is naar God gaan. En dan dat prachtige aanhoudende vragen van Abraham, hè? Als er nou eens 50 rechtvaardigen in de stad zijn. Nou, is nog een aardige club, zou je denken. 50 is nog een grote groep. Maar als er nou 5 van ontbreken. Nou, zegt de Heer, dan zal ik die stad niet verwoesten omwille van die 45. Maar als er nou eens 40 zijn, als er nou eens 30 zijn, als het er nou maar 20 zijn, als het er nou maar 10 zijn. Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, maar ik vraag het nog één keer. Als het er maar 10 zijn, Abraham blijft opkomen voor zijn wereld. Omwille van de goede. En zo mag ook onze houding als kerk zijn. Als christenen. De kerk met ons gebed voor de wereld. Voor de stad. Voor ons land. Voor heel deze wereld. Gebed om geduld van God met mensen. Gebed om het einde van onrecht voor de rechtvaardigen. Gebed om vrede. Gebed om genade, om Gods wil. En omwille van die kleine groep rechtvaardigen die er toch nog is en gespaard mag worden in Gods goedheid. En wat kan een groep van 10 biddende gelovigen ook van ontzaglijke betekenis zijn in een stad? Opkomen voor Gods recht in een wereld vol onrecht. Laten horen dat er een andere weg is die je kunt gaan. Die man, wat kunnen ze enorm verschil maken. En wij zijn met iets meer dan 10. Maar zitten zo eens op zo'n hele bevolking van Leeuwarden, 80.000, 90.000 mensen is uitrekend, zeg maar een paar procent. Hè? Het stelt natuurlijk niet zo gek veel meer voor. Het christendom in Nederland. Corine en ik liepen gisteren nog door de stad en er was een kerk midden in de stad. Ik ben even de naam kijken die zo geel gestuukt is. En loop je er langs en denk, nou wat zou hier nou in zitten? In ieder geval geen kerk. Appartementen of zo. En dan zei ik, ja, dat was vroeger, hè, toen was alles christelijk, al die kerken. En wat is er nog over? Maar toch, wat zijn wij van betekenis als wij bidden voor de wereld? Vragen aan God om zijn geduld, om zijn genade. En wat kan daar ook uit voortkomen voor zegen voor mensen? Het derde, geroepen om tot zegen te zijn door Gods weg in geloof te aanvaarden. Want dat doet Abraham. Na die vragen over die 10 rechtvaardigen, dan gaat de Heer verder en we lezen, Abraham gaat toch weer terug naar de plaats waar hij woont. Hij neemt afstand. Hij laat wat hij gevraagd heeft in de handen van God. Hij vertrouwt het toe aan Gods genade en goedheid. En hij bemoeit zich er verder niet mee. Had ook kunnen zeggen, nou ja, oké, 10, dan ga ik met u mee. En dan wel eerlijk tellen natuurlijk, hè. En natuurlijk wel iemand die bijna rechtvaardig is, wel even meetellen. Zodat het ook wel echt gaat gebeuren wat u zegt. Maar dat doet Abraham niet. Abraham aanvaardt dat God God is. En dat God zijn weg zal gaan. Hoe het ook uitpakt. Zo heb ik het gelezen. Zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg en Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Dat is veelzeggend. Abraham gaat terug naar de plek waar hij woont. En als hij de volgende dag naar buiten gaat en hij kijkt vanuit die hoogte naar die vlakte waar Sodom lag en Gomorra, dan ziet hij een rokende puinhoop. Wat verdrietig. De stad is weg. Het oordeel is toch gekomen. Waren er dan geen 10 rechtvaardigen meer over? Bestaat dat? Nou, leest u thuis nog maar eens even door het volgende hoofdstuk. Als die 2 gezanten van God in mensengedaante naar de stad Sodom gaan, dan zit Lot bij de poort, hij vangt ze op. Ze zeggen, we willen wel ergens overnachten hier op het dorpsplein. Nee, dat moet u vooral niet doen. Lot weet wel hoe het hier toe gaat. En hij zegt, kom maar in mijn huis. En hij vangt ze op ter bescherming. En dan lezen we dat alle mannen van Sodom, jong en oud, allemaal, geen één uitgezonderd, te hoop lopen voor die deur van Lot en zeggen, wij willen allemaal gemeenschap hebben met die 2 mannen, stuur ze naar buiten. Er waren geen 50, geen 45, geen 30, geen 20, geen 10. Er waren geen rechtvaardigen in Sodom. Verschrikkelijk. Ja, Lot, die er ook eigenlijk niet bij hoort, die niet serieus genomen werd. We lezen dat als Lot er wat van zegt, dat hij zegt, oh, jij bent een vreemdeling, kom jij ons de les lezen? Aan jou, Lot, hebben wij geen boodschap. Het oordeel over dat onrecht van Sodom komt keihard. Het wordt voltrokken. Want God laat dat onrecht niet onbestraft. En misschien vinden wij, westerse christenen, dat ergens ook hard. Heel zo'n stad weggevaagd. Maar je zult maar leven onder dat onrecht, onder verdrukking. En wat kunnen mensen ook in onze tijd nog tekeer gaan? Wat zijn er veel broeders en zusters die lijden onder vervolging? En die dat lijdzaam ondergaan, omdat ze het besef hebben, het komt niet aan ons om dat oordeel van God af te dwingen of uit te voeren. We leggen dat in Gods hand. Maar het verlangen zal er wel zijn dat God wel recht doet, nu of later. Wat kan het ook voor vervolgde christenen in onze tijd een troost zijn. Eens zal God recht doen over al het onrecht dat ons is aangedaan. Nou, terug naar Abraham. Is al dat vragen, al dat bidden van Abraham nou voor niets geweest? Heeft God dat nou genegeerd en gedacht, ja Abraham, klets jij maar aan, 50, 40, 30, 20, 10, ik doe toch wat ik wil. Nou, verderop in hoofdstuk 19 kun je daar iets heel treffends, iets heel moois over lezen. Het gebeurde, staat daar, toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. En daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting. Dat vind ik wel heel treffend, dat het er zo staat. God denkt niet in de eerste plaats aan Lot, die enige rechtvaardige die daar is. Maar God denkt in de eerste plaats aan Abraham. Geroepen om tot zegen te zijn, vragend en smekend naar God om recht. Heer, u kunt toch niet al die rechtvaardigen om laten komen met de onrechtvaardigen. God denkt terug aan al die woorden van Abraham. En dan lezen we, wordt Lot gered uit die verwoesting. Want Gods weg, broeders en zusters, is hoe dan ook een heilsweg. Een weg van leven. Een weg van genade. In zijn nabijheid met ons luistert hij ook naar ons diepste verlangen. Omwille van zijn liefde voor ieder mens die in gebed naar hem gaat. En daarom is het ook zo belangrijk om voor die andere vertaling te kiezen. Abraham, jij en je nakomelingen, zoekend naar Gods, naar mijn weg en biddend voor anderen, jullie zullen tot zegen zijn voor de volken. Dat is een belofte. Want uit Abraham is de Heere Jezus Christus geboren. Christus, in wie God werkelijk recht doet. Christus, in wie God de zonde van deze wereld recht zet, nota bene in liefde aan zijn eigen zoon. Zo genadig is God, dat hij zelfs in het oordeel bereid is om zijn eigen zoon te geven voor u, voor jou, voor mij. En dat maakt ons klein. God straft de schuld en de zonde aan Christus, zijn zoon, als hij sterft aan het kruis. En als u, als jij je heil, je redding zoekt bij hem. Als je daarom bidt, als je daarom vraagt, als we het ook voor elkaar vragen, daarom bidden, dan is met je zonde afgerekend. En je weet ook, loop je van dat kruis weg, dan wacht uiteindelijk het oordeel, want God laat de zonde niet ongestraft. En zoals Abraham in het klein opkomt voor 10 rechtvaardigen, als die er zijn, is Christus voluit ook onze middelaar, die voor ons pleit bij de Vader en zegt, al die mensen hier beneden, die in mij geloven, die mij soms aarzelend en tastend zoeken, zo goed en zo kwaad als het gaat, Heere, voor hen ben ik toch gestorven. Mogen ze delen in uw heerlijkheid? En het antwoord is ja, want hun zonden zijn weg. Dat is de weg van God die wij mogen aanvaarden. Gods weg aanvaarden betekent altijd weer zien dat Gods weg toch een heilsweg is. Die uit mag lopen voor wie gelooft in al het goede van God. Gods weg is een heilsweg van redding door het oordeel heen. En wij mogen mensen wijzen op Christus, bij wie redding is. Ook dat is tot zegen zijn. Nou, geroepen om tot zegen te zijn door zelf met God te leven, recht zoeken en doen, onrecht aan de kaak stellen, leven zoals God dat wil en dat uitstralen in de wereld om ons heen. Het onrecht ook maar niet op zijn beloop laten, dat is één. Het tweede, door verlangen te bidden voor anderen, waarin een kleine gemeenschap heilzaam en krachtig kan zijn. En het dan ook bij God te laten, omdat je ook herkent, Gods weg is hoe dan ook een heilsweg. En daar mag ik mensen op wijzen. Nou, kan dat in onze tijd? Kunnen wij dat? Ik moest denken aan pater Frans in Homs, Syrië. Geroepen als geestelijke om daar tot zegen te zijn. Maar de oorlog, de burgeroorlog, brak uit. Hij moest het licht van God laten stralen in een wereld die steeds donkerder en donkerder werd. En zijn geloofsgemeenschap slonk van 100.000 tot 1.000 christenen in Syrië. En zijn eigen kerkje, het waren er nog maar een paar. Want ze zaten midden in de wijk waar de gevechten tussen het regeringsleger en de opstandelingen het heftigst waren. Maar pater Frans hield het vol. Verlangend naar vrede, biddend, hulp biedend aan velen, christenen en moslims, zonder onderscheid. Ze vierden nog Pasen. Feest van de opstanding. Feest van vergeving. En nieuw leven. Met veel vluchtelingen in huis. En dankzij moslimburen die nog geholpen hadden om de kerk schoon te maken na het zoveelste bombardement. De imam van verderop van brood bij ze brengen. Want deze gemeenschap werd herkend als een gemeenschap die tot zegen was. Maar pater Frans overleefde het niet. Hij werd vermoord, doodgeschoten toen hij zijn deur opendeed, gastvrij om twee onbekenden binnen te laten. Maar ze schoten hem dood. Geroepen om Gods goedheid present te stellen, biddend, verlangend, moest pater Frans ook aanvaarden dat die weg heel, heel moeilijk was. En zelfs voor hem het einde van zijn leven zou betekenen. Maar wat is er van deze man en van zijn geloofsgemeenschap een zegen uitgegaan? Te midden van al dat kwaad. En nog steeds is zijn graf daar als teken van volharding, van geloof en van overwinning door de dood heen. Daar wordt pater Frans nog steeds door christenen en moslims met liefde herdacht. Als teken van hoop. En nog steeds klinkt in die kleine geloofsgemeenschap het evangelie daar in Homs. Ach, wij zijn natuurlijk niet allemaal pater Fransen. Maar we mogen wel bewogen zijn met deze wereld. Niet de ogen sluiten voor het onrecht. Onze plek met vertrouwen innemen. Dichtbij of ver weg. Biddend en steungevend ook aan anderen die soms heel ver op weg gaan. Door te bidden en door dankbaar te aanvaarden dat uiteindelijk God zelf de dingen in Christus rechtzet. Ook de dingen die wij niet kunnen. Amen.